zou komen drinken?
Ten eerste moet ik me dan eventjes afvragen of ik hem zal herkennen. Ik heb hem wel vaker gezien. Ja, die mensen voor mij zijn onbelangrijk. Die mensen, hun gelijkenis vergeet ik meestal vrij snel.
Ja,
maar
wel één.
Als ik hem überhaupt zou herkennen of andere mensen hem zouden herkennen, ik denk dat het geen enkel probleem zou hoeven te zijn. Het gaat er uiteindelijk alleen maar om, wat doet die man daar? Komt die man inderdaad zomaar zijn pilsje drinken? Of komt die man bijvoorbeeld vandaag kijken hoe het daar is en dat wij inderdaad bepaalde regels aan onze laars lappen, dat wij geen vergunningen hebben en die dan morgen de zaak sluit? Zou kunnen, nietwaar?
Wel argwaan dus als die binnenkwam.
Ja, zeker weten. Ik bedoel, tot is hij toch zo dat het iemand is van het andere kamp, om het zo maar eens te zeggen. Wij zijn heel vaak in conflict met de overheid om principiële redenen. Maar dat wil niet zeggen dat er ook bij de overheid, om het zacht gezegd te zeggen, verschillen zitten, hè, in diezelfde overheid. Dus er is een verschil tussen politieagent en politieagent, rechter en rechter, partij en partij. En uiteindelijk gaat het erom of die verschillen marginaal zijn, groot zijn of niet. Maar er zijn natuurlijk ook, om het zomaar te zeggen, tussen hun marges in gezien, goede rechters, sociale rechters. Kijk, je kunt natuurlijk zeggen van, ik zou nou kunnen zeggen van een recht dat hij bijvoorbeeld bij een conflict, als dat zou spelen rondom eigendomsrecht, een eigenaar die naar een rechtbank loopt en zegt van, hé, er zitten krakers in mijn pand en ik vind dat dat niet kan, om wat voor reden dan ook. Ik wil er winst mee maken, ik vind dat het leeg moet staan, of wat dan voor reden dan ook. Dan zou zo'n rechter kunnen kiezen voor krakers in de zin van, dat hij zegt van, ik vind het woonrecht belangrijker dan jouw eigendomsrecht. Nou, dat kun je zeggen en dat zou er een tip kunnen wezen, maar dat vind ik zo marginaal en in feite ook een apolitiek eis, want een rechter beroept zich altijd op het feit, dan krijg je het bekende afschuiven, ja, maar wacht eens even, ik ben geen bestuurlijk orgaan, ik ben een uitvoerend orgaan. En bestuurlijke zaken, dan moet je bij de overheid wezen, dan moet je bij de politici wezen. Met andere woorden, ik heb aan een rechter niks te vertellen.
Mevrouw Bakker-Wezing is al 25 jaar advocaat in Amsterdam. Ze heeft dus heel wat rechters zien komen en gaan. Volgens haar is het optreden van rechters door de jaren heen wel wat veranderd.
Het was vroeger enerzijds formeel en anderzijds, zoals ik u zeg, men kende elkaar. Dus dat maakte het soms makkelijker, soms moeilijker. Maar je had meer de tijd, je kon ook wat buiten je pleidooi gaan. Het is zakelijker geworden, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat ze formeler zijn, maar dat ze dus de stukken gelezen hebbend het gevoel hebben van, wij weten al hoe de zaak in elkaar zit, en dat het op de zitting dan eigenlijk meer een soort bevestiging van een oordeel is, een veel te groot woord.
Afhandelingsritueel.
Nou, is ook een groot woord. Dat zou natuurlijk inhouden dat je helemaal niet toe serieus genomen wordt. Dat word je wel. Maar je moet van goede huizen komen. Hè, want er moet geleverd worden het wettig en overtuigend bewijs. En wat ik tegen een Spanjaard eens een keer gezegd heb, die dan zo enthousiast was over de rechtspleging hier, ze denken wel aan, de rechter is betrekkelijk snel overtuigd. Hè. Hier heeft ergens de rechter vaak, en dat is ook heel moeilijk voor de man en de vrouw zelf, een beetje de functie van ons lieve Heer. He, ons lieve Heer, daar doe je een beroep op, en ons lieve Heer zal wel rechtvaardig oordelen. Nou, dan overschat je die rechter als leek. En tegelijkertijd kan die rechter daar nooit aan voldoen, maar hij heeft het dossier gezien en hij weet dus, hij heeft het proces en verbaal van de politie gelezen, hij heeft het de resultaten van het gerechtelijk vooronderzoek gelezen. En je kunt, hij heeft dat dossier behoorlijk bestudeerd, dus hij heeft een mening, dat kan niet anders. En daar richt hij ook zijn vragen op. Je hebt ook zo'n stukje gevoel van onmacht. Vergeet niet, vroeger had een rechter ook meer de tijd om thuis rustig over de zaken te gaan denken. Nu stapelen ze zich op. Dus dat valt natuurlijk ook niet mee. Vergeet niet, je komt in een rechtbank als rechter naar Eigenlijk is er een soort circulatiesysteem vaak. Plotseling zit je in de strafkamer. Vaak, de meeste rechters vinden het wel leuk in de strafkamer, sommigen niet. Maar het is natuurlijk wel boeiend, want je hebt meer met mensen te doen dan met als je allerlei handelszaken te doen hebt, hoewel ook dat boeiend kan zijn. Maar ik bedoel die mensenkennis en die wijsheid. Hè? Dat is wat je elke rechter, elke raadsheer toewenst aan gezegende verdachte die een wijze rechter treft. Laat ik het zo zeggen. Ik had een cliënt, een labiele cliënt. En hij zat ook in zijn scheiding en hij had een aanrijding gemaakt en hij reed onder invloed van alcohol. Ik wist, omdat ik me intens met hem bemoeide, hij was ook zo verschrikkelijk eenzaam, ook de eenzaamheid wordt zo vaak onderschat, hè, dat die jongen verschrikkelijk precies bezig was met te proberen om het per punt werkelijk, nou ja, je zou zeggen overdreven, meticuleus, hè, bedoel, per millimeter te reconstrueren en de waarheid te vinden.
Hij wou het goed doen.
Hij wou heel eerlijk zijn. Laat ik het zo zeggen. En daar kwam ineens de politierechter die toen zitting had en die zei, er wordt hier in deze zaal wat afgelogen. Hmm. Nou ja, kijk.
Kunt u zeggen wie dat was?
Nee. Maar hij is nog wel in functie.
Rechters houden zich niet alleen bezig met strafzaken, zoals de politierechter die over de cliënt van mevrouw Bakker Wezing moest oordelen. Vaak gaat het om civielrechtelijke zaken. En heel soms gaat het niet alleen om belangen van mensen, maar ook om die van dieren. Professor Van Dijk, voormalig president van de Amsterdamse, van de Utrechtse rechtbank, heeft tijdens zijn loopbaan 2700 kortgedingen behandeld. De meeste is hij al lang weer vergeten. Maar er zijn er een paar geweest die hij nooit vergeet.
Bijvoorbeeld een zaak waarbij echte lieden in onmin waren geraakt en een kort geding over de vraag wie de hond zou mogen hebben. Dat is een kort geding wat mij nogal is bijgebleven. Om nog maar eens een voorbeeld te noemen van een heel eenvoudig lijkend probleem.
Hoe heette de hond, weet u dat nog?
Hoe de hond heette, weet ik niet. Ik weet wel dat ze twee honden hadden. En dat ik tenslotte, het was een grote, hele grote hond en een kleine hond. En mevrouw had de kleine hond en meneer de hele grote. Maar ik had me laten vertellen dat die kleine hond al oud was en erg aan die grote was gehecht. Dus ik heb eigenlijk het belang van die kleine hond laten prevaleren en gezegd dat die twee honden in elk geval dan maar bij elkaar moesten blijven tijdens de procedure op de plaats waar de kleine hond was. Zo zie je dat je ook nog wel eens met andere belangen dan alleen de rechtstreekse van de mens rekening kunt houden.
We gaan terug naar het onderwerp dat in dit eerste uur centraal staat. Moet de rechter zich afzijdig houden of niet? Die afzijdigheid gold tot voor kort vooral naar sociaal-economisch zwakkere milieus. Daar moest men boven staan. Voor Romke de Waard, u hoorde hem al eerder, hij is lid van de Hoge Raad der Nederlanden, leverde dat indertijd grote problemen op. We gaan terug naar de jaren 50. De waard staat nog maar aan het begin van zijn carrière. Hij is substituut griffier.
Toen solliciteerde ik van substituut griffier naar het ambt van rechter in Amsterdam. En toen heeft de toenmalige president van de rechtbank Amsterdam, dat was de heer Briet, die heeft me eens bij zich gevraagd, heel vriendelijk. En die zei, nou meneer de Waard, ik begin met te zeggen dat ik wou dat ik 1/10 van de muzikaliteit had van u. God, wat zou ik dat graag willen. En ik denk, nou ja goed, zo'n mooi begin, dan komt er natuurlijk iets anders wat hij dan toch niet graag ziet. En dat bleek dan ook zo te zijn. Die zei, maar dat zijn ook bezwaren tegen. Want ik heb gehoord.
Zo gaan ze met elkaar om, hè?
Ik heb gehoord dat u een vereniging hebt opgericht van draaiorgelvrienden. En ja, goed, nou gun ik natuurlijk iedereen zijn hobby's. En zeker wanneer dat op muzikaal terrein ligt. Maar alleen hier zijn natuurlijk wel bezwaren aan verbonden. Want dat zijn natuurlijk allemaal mensen die tot de zelfkant van de maatschappij behoren. Ik zeg, ja, meneer Briet, wat bedoelt u met de zelfkant van de maatschappij? Ik zeg, dit zijn mensen van alle mogelijke sociale klassen. Er zijn orgeldraaiers bij, er zijn helpers van orgeldraaiers bij, er zijn orgelbouwers bij. Maar er zijn ook mensen bij van mijn eigen klasse, om het dan zo maar te noemen, die stapelgek zijn met draaiorgels. Het zijn zo'n een paar duizend mensen in Nederland die hier geweldig voor voelen. En die wilden dat dit stuk cultuur in stand blijft. En van die vereniging, ja, maar dan komt u dus regelmatig in aanraking met draaiorgels. Ja, dat klopt. Ja, maar dat kan toch eigenlijk niet. Ziet u dat zelf niet? Ik zeg, nee, dat zie ik zelf niet. Maar ja, goed, als u dit een bezwaar vindt, ik ben niet bereid om nou ter wille van mijn sollicitatie voor rechter te bedanken als voorzitter van die kring van draaiorgelvrienden. Meneer Briet, brengt u dit nou in de vergadering? En dan hoor ik wel hoe het afloopt. Daarna heb ik daar niks meer van gehoord. Dus ik weet niet of hij het in de vergadering gebracht heeft. Als hij het in de vergadering gebracht heeft, dan heeft niemand dat verder een bezwaar gevonden. Maar ik acht het ook lang niet uitgesloten dat hij na dit gesprek heeft gezegd van, nou ja goed, die man die wil dit nou eenmaal, dus nou ja, vooruit, laat ik maar niet moeilijk meer doen.
Dat dingen uitzondering zijn?
Nee, dat kan ik helaas ook niet zeggen. Want ik moet zeggen, in mijn jeugd in Groningen werd ik op het gymnasium er wel op aangekeken, hoor. Dat ik in de Herenstraat in Groningen op een gegeven moment ook draaide aan een draaiorgel. Nee, dat vond men heel vreemd.
In de rechtelijke macht?
Ik kan niet zeggen dat ik in de rechtelijke macht speciaal daarop aangekeken ben.
Zou dat in de jaren 80 nog kunnen gebeuren, wat u nu vertelt uit de jaren 50?
Dan kan ik u wel iets anders vertellen. Namelijk dat de vaste commissie van de Tweede Kamer wel eens aan de president van de Hoge Raad heeft laten weten dat de Tweede Kamer het toch wel op prijs stelde wanneer ook bij de samenstelling van de Hoge Raad gelet werd op de sociale belangstelling van de mensen die op een aanbeveling kwamen te staan en van de vraag of ze behalve het rechtspreken ook nog wel andere dingen doen die maatschappelijk enige betekenis hebben. En wanneer dan ter sprake kwam dat ik dan voorzitter was van de kring van draaiorgelvrienden, werd dat in dat gesprek altijd positief beoordeeld.
Ik denk inderdaad dat het uitzonderlijk zal zijn dat een rechter of iemand die benoemd zou worden tot rechter nu nog door een president van de rechtbank op zijn kamer geroepen wordt. En dat er zo'n gesprek plaatsvindt als wat u net zei. Maar ik heb wel het idee dat heel veel rechters zichzelf beperkingen opleggen. Ik denk dan weer aan een iemand die mij zoiets vertelde. Die zei, ik kom bijvoorbeeld nooit in een café. Gewoon om de schijn te vermijden dat... Toen zei ik, ja, maar waarom dan? Wat gebeurde dan voor bijzondere dingen in een café? Ja, zei hij, je moet gewoon elke schijn vermijden.
Komt u wel eens in een café?
Ik ben geen regelmatig cafébezoeker, maar dat wil ik niet als een verdienste beschouwen. Maar als ik de behoefte voel om naar een café, zou voelen om naar een café te gaan, dan ging ik erheen. En dan zei ik niet, stel je voor dat je in dat café nou eens iemand tegenkomt. Ja, wat zou er voor bezwaar tegen bestaan om naar een café toe te gaan?
Dat begrijp ik niet. Dat je jezelf beperkingen opleggen, dat rechters dat doen.
Ja, kijk, ik kan me dat heel goed voorstellen wanneer het gaat om gelegenheden die gefrequenteerd worden door bepaalde justitiabelen. En dat hebben we in Amsterdam wel eens gehad. Wanneer je dan met elkaar naar Dikker en Thijs ging tijdens een zitting. Nou, dat in diezelfde gelegenheid daar dan ook de mensen waren, ja, die dan pas terecht hadden gestaan. En die zaten daar dan ook. En dan gebeurde het wel eens dat die op je afkwamen en nog een napraatje wilden houden over de zaak. En dan zeiden we, ja, dat gaat niet. Dat is ongebruikelijk en doen we niet. En dat zou ook verkeerd zijn.
Maar als u hier naar dat chique restaurant hierachter in Voorschoten gaat, dan komt u misschien de mensen tegen die niet terecht hebben gestaan. En dat bedoel ik dan dus cynisch.
Ik ga niet naar een chic restaurant in Voorschoten. Ik ga daarheen waar de omstandigheden me heen leiden.
Dat was Romke de Waard, buitenbeentje in de wereld van de rechters.
De rechters linkerhand beeft en weet niet wat de rechter doet. De rechters rechterhand leeft van hetgeen de rechter doet. En ieder doet ogen dicht en houdt zich maar gedijst. Liever laf en levend dan een held tot elke prijs. Getuigen zijn zelden helden, echte helden getuigen zelden. Dat hij een engel is. Een kraai krast, maar die vent loog. Ik zag dat hij zijn vleugels mist. Maar juist voordat die vogel sprong, toen weigerde mijn tong. Er viel niets meer te zeggen, want hij viel al, nee hij sprong. Getuigen zijn zelden helden, echte helden getuigen zelden. De dronken drenkeling schreeuwt dat hij niet van water houdt. Dikke kastelein geeft, want water, ach, dat laat hem kouder staan. Veel mensen aan de kant.
Onze omstandigheden leiden ons nu onverbiddelijk naar reclame en nieuws van 3 uur. Daarna bent u veroordeeld tot nog een uur Het Spoor en de Rechters. Hebben jullie een ongevallenverzekering voor het gezin?
Mm-hmm. Bij de Amersfoortse.
En een begrafenisverzekering?
Bij de Amersfoortse.
En een rechtsbijstandsverzekering?
Bij de Amersfoortse.
Werkt jouw man soms bij de Amersfoortse?
Wel, nee. Maar met de Amersfoortse heb je de beste papieren.
Wie zegt dat?
De Amersfoortse.
De Amersfoortse, een kei van een maatschappij.
Vraag maar aan uw verzekeringsadviseur.
Snel.
Towns & Torrison, de razendsnelle vakantieboot naar Engeland. Vraag uw reisbureau of bel 020 22 38 32. Towns & Torrison. Snel.
Het is 3 uur, radionieuwsdienst verzorgd door het ANP. Tussen het station van Deventer en de Ceintuurbaan in die stad is een voorwerp op de rails gevonden dat mogelijk een bom is. De explosieve opruimingsdienst is een klein uur geleden gearriveerd om het ding te onderzoeken. Het treinverkeer tussen Deventer en Olst is gestremd. De bewoners in de buurt is aangeraden uit voorzorg de ramen open te zetten. 100.000 mensen hebben in de afgelopen 6 weken gebruik gemaakt van de belastingtelefoon. Ongeveer 60.000 mensen hebben hulp gevraagd bij het invullen van hun aangiftebiljet en 40.000 hadden vragen over de tweeverdienerswet. Het aantal mensen dat van deze gratis service van de Belastingdienst gebruik maakt, overtreft de verwachtingen. De belastingtelefoon kan nog tot 29 maart geraadpleegd worden. In de staalindustrie van de Europese gemeenschap zijn vorig jaar bijna 33.000 arbeidsplaatsen verloren gegaan. De grootste verliezen deden zich voor in West-Duitsland, 11.500, en Italië, 11.400. Dat blijkt uit een overzicht van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Gemeenschap. In het overzicht waarin Griekenland niet is opgenomen staat verder dat de Europese staalindustrie eind vorig jaar ruim 446.000 mensen in dienst had. De EG heeft vorig jaar ongeveer 265 miljoen gulden uitgegeven aan afvloeingsregelingen voor ontslagen staalarbeiders. De weersverwachting van het KNMI geldig tot morgen middernacht. Flinke zonnige perioden in het Waddengebied en langs de oostgrens, af en toe wolkenvelden. Middagtemperatuur rond 5 graden, minimumtemperatuur omstreeks min 2 graden. Dit was het nieuws.
Luisteraars, de vele kellerkeukens met fabrieks- en remodelingsgarantie vallen bijzonder in de smaak. En ze blijven bij de tijd doordat deuren en laden altijd kunnen worden vernieuwd. In een handomdraai, dames en heren.
De kellerdealers vindt u in de Gouden Gids.
Keller, kellerkeukens. Diamonden.
Diamonden groeibriljanten. Diamonden met garantiecertificaat. Diamonden, de mooiste modellen met groeibriljant bij een juwelier.
Zeg, wordt uw haar door het feunen ook altijd zo kurkdroog dat er niks mee te beginnen valt? Nou, dat is toch op te lossen?
Ja, met Flex Crème Spoeling van Revlon.
Maakt het haar weer zo lekker soepel?
Flex Crème Spoeling met balsem en proteïne. Flex van Revlon.
Dit is nog steeds de VPRO. We vervolgen het spoor.
Deze en volgende week hebben we het in het spoor over rechters. Rechters, dat zijn oude, grijze heren van zeer conservatieve huizen, meestal VVD-aanhangers of nog rechtser. Kortom, een elitaire kaste. Dat is het beeld dat veel mensen nog steeds van de rechterlijke macht hebben. Dat is ook niet zo vreemd, want de rechterlijke macht heeft er zelf maar weinig aan gedaan om dat beeld weg te nemen. Kenmerkend voor de rechterlijke macht en vooral de rechters daarbinnen is de geslotenheid. Eenmaal werd die geslotenheid doorbroken toen op een congres van de RAJO's, en dat is geen soort ranja, maar een rechterlijke ambtenaar in opleiding, een steekproef naar de politieke voorkeur van de aldaar aanwezigen werd gehouden. De politieke verhoudingen binnen de rechterlijke macht bleken toen aardig overeen te komen met de verdeling van de politieke krachten in de Tweede Kamer. Dat was in 1976. Hoe zou het nu zitten met de politieke pluriformiteit van de rechterlijke macht? Op naar meneer Van den Haak, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak.
De politieke achtergrond en politieke gezindheid binnen de rechterlijke macht is even, is als je dat legt op, laten we zeggen, de Tweede Kamer, is dat een natuurlijke afspiegeling van.
Maar is het na die steekproef in 1976 nog wel eens een keer gepeld?
Ik heb, dat meen ik van niet. Nee, dat kan ik me niet herinneren.
Ja.
Nee.
Ja, in die zin is het dus helemaal niet zo zeker, want het betrof toen een willekeurige groep RAJO's.
Nou, dat waren niet alleen RAJO's. Het was namelijk ter gelegenheid van het eerste RAJO-congres in Noordwijkerhout. En daar waren behalve RAJO's, die waren overigens verre in de minderheid, waren daar heel veel oudere leden van de rechterlijke macht aanwezig. Ik dacht dat er in totaal wel zo'n 200 of 250 of misschien zelfs wel 300 mensen waren. En al die 300 mensen hebben meegedaan.
Weet u wat mij opvalt? Dat dit voorbeeld van het RAJO-congres zo vaak wordt aangehaald door rechters, dat het erop lijkt alsof men opgelucht was.
Men mocht ook opgelucht zijn. Waarom niet? Het bevestigde immers een opvatting die wij zelf wel hadden over onze collega's, zal ik maar zeggen. En het toonde gewoon aan dat het image, het beeld dat werd gecreëerd in de publiciteit volstrekt onjuist was. Dus dan is het heerlijk als je dan gewoon kunt aantonen met de stukken erbij dat het anders zit.
Vindt u het zelf vervelend dat de rechterlijke macht dit image nog steeds heeft?
Ik wel. Ik vind dat ook een beetje of een beetje. Ik vind dat ook ten onrechte.
Van welke partij is de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak lid?
De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak zegt dat het u niks aangaat van welke politieke partij hij lid is.
Waarom zegt hij dat?
Nou, ik heb helemaal. Ik zie helemaal niet in dat de wijze waarop ik mijn taak uitoefen verbonden is met een lidmaatschap van een politieke partij.
Komt het ook niet door de geslotenheid van de rechterlijke macht? En het feit dat u bijvoorbeeld niet wil vertellen. Tuurlijk, het gaat mij niet aan, maar dat u dit niet wilt vertellen, illustreert dat misschien ook een beetje? Ja.
Nou, kijk. Ik kan niet ontkennen dat rechters niet direct publiciteit zoeken. En dat is ook op zichzelf niet nodig. Ik vind het voldoende en dat vind ik weer wel nodig. Dat ze, wanneer ze duidelijk in de gelegenheid worden gesteld, en dat evenwichtig gebeurt natuurlijk ook, en dat ook goed terecht komt, overeenkomstig hun bedoelingen, dat ze over hun functioneren en hun opvattingen over hun functioneren vertellen. Ja, geslotenheid. Ik dacht dat er nu net wat meer openheid ging ontstaan. Ofschoon dat waarschijnlijk ook niet algemeen is, maar wat meer openheid gaat ontstaan naar de maatschappij toe. En ja, ik.
Hoopt u dat? Of is dat uw conclusie op grond van feiten?
Nou, ik hoop het. Maar voor die hoop is ook wel een gegronde reden aanwezig. Omdat ik ook zie dat er toch mensen zijn die, wanneer dat te pas komt, bereid zijn om eens wat te vertellen erover.
Het is waar, er waren rechters die bereid waren zich door ons te laten interviewen. Maar er waren ook even zoveel die absoluut niet in de publiciteit wilden. Enkele citaten uit telefoongesprekken die we in de afgelopen maanden voerden. Politierechter Nomes uit Middelburg. Ik heb me voorgenomen niet meer met de pers te praten. De president van de krijgsraad in Arnhem, de heer Brada. Ik behoor tot de mensen die vinden dat rechters niet in de publiciteit moeten treden. Laat staan daarin ter discussie moeten staan. De secretaresse van meester H.J.J. van der Biezen, president van de rechtbank in Almelo. Meneer van der Biezen komt nooit aan de telefoon, alleen als hij zelf aan de telefoon wenst te komen. Rechter Overdiep uit Groningen, of liever gezegd zijn secretaris, bericht ons: het kan niet, hij doet het nooit. Op een aantal van deze heren komen we volgende week nog uitgebreid terug. Dan gaan we het namelijk hebben over klachten met betrekking tot het gedrag van rechters.
Wie wel met ons wilde praten was meester Nivaar, president van de rechtbank in Rotterdam. Met Nivaar wilden we praten over bijbanen van rechters. Nivaar was ooit gemeenteraadslid voor de KVP. Hij gaf die functie op toen hij rechter werd. Onverenigbaar, zo vond hij. Dat was in de jaren 50. Nu is Nivaar president van de Rotterdamse rechtbank en doet hij een groot aantal kortgedingen. Zo kreeg hij de ambtenarenstaking van 83 op zijn bordje, diverse prostitutieaffaires en problemen rond de ziektewetvoorstellen van het kabinet Den Uyl in 1982. Ondanks zijn drukke werkzaamheden heeft meneer Nivaar nog tijd over voor een bijbaan. Hij is president-commissaris van de Verenigde Spaarbank. En dat is een bank die van zwart geldpraktijken wordt verdacht. Er hebben zelfs personeelsleden van die bank in verzekerde bewaring gezeten. Nivaar blijkt een rondborstig man die niet dat supervoorzichtige kool- en geitsparen heeft dat zoveel rechters eigen is. Dus gaan we ook maar recht op het doel af. Hoe kan een onafhankelijk rechter nou in het hemelsnaam president-commissaris van een zwart geldbank zijn?
Ja, ik denk dat dat uitstekend kan. Ik zou ook eerlijk gezegd niet weten waarom dat niet kan. Als iemand mij dat eens duidelijk kan maken waarom dat wel kan, dan vind ik dat ik daar best wel eens naar moet luisteren.
Nou, omdat je partij bent in een in een bedrijf wat belangen heeft. En die belangen die kunnen nogal eens voor de rechter of voor het gerecht behandeld moeten worden.
Het is natuurlijk volstrekt duidelijk dat indien zich een zaak zou voordoen bij mijn rechtbank, waarin de Verenigde Spaarbank partij is, dat ik niet aan die zaak deelneem.
Uw bank, waar u president-commissaris van bent, is in opspraak gekomen omdat er een enorme zwart geldzaak aan de hand zou zijn. De bank zou meewerken, diensten verlenen aan allerlei mensen die zwart geld onderbrengen. Het gaat maar liefst om 20 miljoen gulden. Dat is een vrij zware verdenking. Een aantal van de mensen die bij die Verenigde Spaarbank werken hebben zelfs in de cel gezeten, ervoor zijn verhoord. Voelt u zich dan niet onbehagelijk dat u als president van een rechtbank daar ook nog eens bij betrokken bent, bij zo'n bank?
Nou, ik kan over de zaak zelf niet zoveel zeggen, hoewel ik er wat meer van af weet dan u en sommige andere mensen. We moeten eerst maar eens afwachten hoe dat afloopt allemaal. Dat lijkt me een heel verstandig ding. Op de tweede plaats zou...
Uw naam wordt toch nu in verband gebracht met een zwart geldbank.
Ja, dat is dan erg jammer. Maar alleen als er iemand zou denken dat er ergens een president-commissaris is die kan voorkomen dat er wel eens een zwart centje bij een bank ligt, dan zou ik dat knap vinden. Het zou pas erg worden wanneer dingen fout gaan bij een bank die commissarissen en dus ook ik als president-commissaris zeer goed zou weten, terwijl we daartegen geen maatregelen genomen zouden hebben. Als dat allemaal waar was, dan denk ik dat men terecht een verwijt maakt. Het is best denkbaar dat er zwart geld binnenkomt op het moment dat je ook weet dat het zwart geld is. Maar in heel veel gevallen kun je het op geen enkele manier zien. En dan moeten we natuurlijk toch voorzichtig zijn met zomaar even een paar algemene kreten over zwart geld te lanceren.
Nou, justitie verdenkt uw bank. Dat is dat.
Ja, nee, maar dat hoort u mij ook helemaal niet ontkennen. Dat is ook de reden dat ik verder niet al te veel daarop inga. En ik vind eigenlijk dat we dat ook helemaal niet zouden moeten doen. Je moet niet praten over zaken die onder justitie zijn. En je moet er zeker niet over praten wanneer het denkbaar zou zijn dat je er zelf bij betrokken bent.
Het feit dat u als rechter in één adem wordt genoemd met een zwart geldbank, althans een bank die ervan verdacht wordt. Ja, vindt u dat niet ontzettend vervelend? Want straks gaat iemand zeggen, ja, maar wat is dat voor rechter? Ik zit zelf in een zwart geldbank en die gaat over mij een beetje recht zitten spreken.
Nou, ik zou denken dat het een wat kortzichtig man is. Ik vind dat de wijze waarop commissarissen daar werken ook geen enkele aanleiding tot kritiek op die commissarissen geeft. Waarom zou ik dan weg moeten gaan als ik niks verkeerd doe?
Omdat uw blazoen van onafhankelijkheid als rechter geschaad kan worden omdat u bij een zwart geldbank zou kunnen zitten.
Sorry, ik merk maar weer op. De uitlating een zwart geldbank, die laat ik voor uw rekening. Het lijkt mij dat dat een vrij onbehoorlijke formulering is. U kunt niet volhouden dat iets een zwart geldbank is omdat er toevallig ook wel eens wat zwart geld ligt. Dan is, denk ik, nagenoeg elke bank in Nederland een zwart geldbank.
Doet u zo'n commissariaat ook vanwege het financiële argument dat u er bijna 20.000 gulden voor krijgt?
Het bedrag wat u daar noemt laat ik maar weer voor uw rekening. Ik merk even op dat toen ik bij de spaarbank te Rotterdam begon, en dat is nu, ik denk, bijna 30 jaar geleden, toen kregen we daar helemaal niets voor. Vergoedingen voor onze activiteiten in de spaarbankwereld. Nou, ik zou dat niet exact kunnen zeggen, maar dat is misschien van de laatste 10 jaar. Hooguit 12 jaar. Maar ik denk dat ik met 10 jaar dichter bij de werkelijkheid zit dan het omgekeerde.
U doet het niet voor het geld?
Nee, waarom zou ik?
Maar dat is een niet gering bedrag, toch?
Ja, hoor eens, ik zeg niet dat het een gering bedrag is. Maar als je dat soort dingen alleen voor het geld doet, dan kan je beter ophouden. Want ik doe die dingen omdat ik het op zich genomen leuk vind.
We kunnen doordrammen wat we willen. Nivaar geeft geen krimp. Blijkbaar vindt hij dit de gewoonste zaak van de wereld. Dan maar weer te raden bij Van den Haak, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak.
Meneer Nivaar, president van de rechtbank in Rotterdam, heeft een commissariaat bij de Verenigde Spaarbanken. Vindt u dat dat kan?
Ik geloof dat meneer Nivard in de NRC al te kennen heeft gegeven wat daarover zijn mening is. Als je in een dergelijke setting als commissaris optreedt, dan weet je natuurlijk van tevoren dat er wel eens iets gebeurt. Eventueel iets gebeurt dat niet door de beugel kan. Maar dat is op zichzelf genomen, geen reden om in zijn algemeenheid te zeggen dat bij bepaalde instellingen iemand niet een commissariaat kan bekleden.
Banken worden door een grote groep mensen in de samenleving gezien als een machtsblok. Ja. Vindt u dat iemand die recht moet spreken zich kan identificeren met zo'n machtsblok?
Dat vind ik zeker niet. Dat vind ik zeker niet. Je doet dat overigens ook niet in de positie waarin de heer Nivard werkt. Maar identificeren met de machtsblok moet je niet. Of dat nou banken zijn of iets anders, dat moet je niet doen.
Maar een commissariaat is toch je identificeren met de machtsblok?
Nou, ik denk dat u dat, met name ook voor wat betreft het geval waar u nu op doelt, sterk overdrijft. Dat is niet identificeren met de machtsblok.
Heeft u zelf bijbanen?
Ik heb geen commissariaten. Ik heb ook geen bijbanen. Ja, behalve dat ik voorzitter ben van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. Maar ik kan u verzekeren dat daar geen honorarium tegenover staat. Het enige wat ik er nog bij doe is redacteurschap van een juridisch blad. Maar ik denk niet dat u dat ter discussie zou stellen.
En daar bent u ook erg opgelucht over.
Nou, daar ben ik in zoverre erg opgelucht over. Je moet je... En nou komt u eigenlijk op een aardig punt, hè? U constateert dat ik opgelucht ben. Dat betekent gewoon dat je als rechter ontzettend voorzichtig moet zijn, want je bent o zo gauw. Ook al betreft het iets onschuldigs en al kan je dat met de stukken aantonen, je bent o zo gauw aangetast in het functioneren als onpartijdige man of vrouw. O zo gauw is er het, wordt er gezegd van, nou, dat is toch ook maar zo. Omdat nu één keer het rechtelijk functioneren vereist dat je je niet met deze of gene groepering of dit of dat belang uitdrukkelijk gaat, zoals u zelf noemt, identificeren.
Vindt u dat een rechter gemeenteraadslid kan zijn?
Nou, in de eerste plaats is het zo dat het in de wet staat dat dat niet onverenigbaar is, dus dat mag. Maar wat zien we in de praktijk? In de praktijk zien we eenvoudig dat mensen daar wel vraagtekens bij zetten. En je kunt je dus afvragen of dat nu, in het algemeen gesproken, veel enthousiasme verdient. Ik zou dat persoonlijk, zelf, zou ik dat niet bevorderen. Je kunt niet zeggen, vandaag kom ik op voor deze of gene politieke stroming, hoe respectabel die stroming ook is. Maar vooral als dat een terrein betreft dat ook in het kader van rechtsgeschillen aan de orde kan komen, dan denk ik dat het bij mensen zo werkt dat ze dan zeggen, oh, zit meneer of mevrouw die of die vandaag, beoordeelt die mijn zaak? Ik heb hem of haar gisteren nog horen zeggen dat die uitdrukkelijk voorstander is van dit of dat belang. Dat klaarblijkelijk nu in een rechtsgeschil aan de orde is.
Ja.
Dus ik zou dat, daar zou ik, nee, daar voel ik niet voor. Dat moet eigenlijk niet gebeuren.
Van den Haak is een uiterst voorzichtig man. Hij wil, zeker in zijn positie, niemand voor het hoofd stoten. Maar voor de goede verstaander moet het duidelijk zijn. Van den Haak zegt in wezen dat hij het eigenlijk onwenselijk vindt dat rechters een commissariaat bij een bank hebben, dan wel dat ze in een gemeenteraad zitten.
Rechters en de politiek, een heikel onderwerp in kringen van de rechterlijke macht. Niet alleen door hun eigen gedrag of door bijbanen kunnen rechters in politiek vaarwater komen. Soms is het de politiek zelf die de onpartijdigheid van rechters in gevaar brengt. Dat kan komen doordat de politiek voor sommige maatschappelijke problemen geen oplossing weet te bedenken en ze dan vervolgens maar afschuift naar het recht. Het gedoe rondom de abortuswetgeving is daar een voorbeeld van. Maar ook de ambtenarenstakingen van eind 83. Tijdens deze stakingen deden overheden maar liefst 11 keer een beroep op de rechter om een staking of een onderdeel daarvan te verbieden. Zo kon het gebeuren dat de vuilnisstaking in Rotterdam door de rechter verboden werd, terwijl eenzelfde eis in Amsterdam door de rechter werd afgewezen. De Amsterdamse president van de rechtbank, meneer Ascher, kan zich deze zaak nog heel goed herinneren.
Er waren tussen de Rotterdamse zaak en de Amsterdamse een paar verschillen. En die zal ik u zeggen. In Rotterdam was de eisende partij zo verstandig geweest om niet alleen de vuilnisstaking aan te pakken, maar ook de staking van het openbaar vervoer. Dus prikacties. In Amsterdam werd alleen de vuilnisstaking aangepakt. En in de pers en voor de radio en de tv had ik heel nadrukkelijk gehoord dat de schade voor het bedrijfsleven niet zozeer door de vuilnisstaking werd veroorzaakt als wel door de prikacties bij het openbaar vervoer. Mensen durfden de stad niet in uit angst dat ze er niet meer wegkwamen vanwege die. Hè, dus dat er hier en daar wat vuilnis lag. Dus als hier in Amsterdam ook een verbod was gevraagd met betrekking tot de staking van het openbaar vervoer, de stiptheidsacties of prikacties bij het openbaar vervoer, dan zou ik al, net als mijn Rotterdamse ambtgenoot, de staking, beide dan, hebben verboden. Een tweede verschilpunt was dat in Rotterdam niet werd aangevoerd en hier wel werd aangevoerd dat de vuilnisstaking onder het hygiënisch toezicht stond van de GG en GD. Die bewaakte dat er bewaakte dat er minimale hygiënische omstandigheden in acht werden genomen en werden gecreëerd. Dat was in Rotterdam niet zo. Daar was het in zoverre wild dat de GG en GD niet ingreep. En in de derde plaats hebben de stakers hier georganiseerd, is er georganiseerd dat er gratis gemeentelijke vuilstortplaatsen waren geschapen, zodat de mensen die zich enige moeite wilden geven, dat die toch hun vuilnis kwijt konden. En dat was ook in Rotterdam niet het geval. Nou, die drie omstandigheden bij elkaar, die maakt het verschil uit. En laat ik eerlijk zijn, de heer Nivaar en ik, die hebben natuurlijk wel eens over die zaak gepraat. Afgezien van het feit dat we ambtgenoten zijn, kennen we elkaar ook persoonlijk vrij goed. En wij zijn het er met elkaar over eens dat wij elkaars vonnis zouden hebben gewezen.
Eén puntje wil ik op terugkomen. U zei, als die openbaar vervoerstaking erbij was genomen, dan had ik ze allebei verboden. Waarom in dat geval allebei en niet alleen de openbaar vervoerstaking?
Nou, omdat dan toch in het stakingsfront zo'n bres zou zijn geslagen de aardigheid, als ik het zo mag zeggen, dat de functie van die staking toch weg zou zijn. En dan als ordemaatregel zou ik dan zeggen, nou, dan moet het ook maar helemaal afgelopen zijn. U weet trouwens dat 3 dagen na mijn vonnis, waarin ik de staking had toegestaan, de staking toch werd afgeblazen. Dus in feite was de situatie in het sociale conflict toch al eigenlijk rijp voor het einde van de staking. En dat heb ik ook heel goed gevoeld tijdens de behandeling. Alleen ik vond niet dat ik degene moest zijn om de zaak te doorbreken. Maar als ik toch had moeten doorbreken, dan had ik gezegd, nou ja, goed, dan ook maar helemaal.
U verbaast mij nu toch echt, hoor. U gaat zich dan toch op een eigenaardige manier met de politiek bemoeien.